Goedemorgen allemaal. Nehemia, hoofdstuk 8. En we lezen vanaf vers 10. Nehemia 8, vers 10. Ik ben heel blij hier te zijn, want hier zitten nog mensen in de kerk. In België mag dat helemaal niet. In België mogen enkel mensen op het podium. En we spreken altijd voor lege zalen. En dat is heel vervelend. Maar kom. Fijn dat jullie er zijn. En Nehemia 8, vers 10. En Nehemia, dat is de stadhouder, met de priester schriftgeleerde Ezra en de levieten, die het volk onderricht gaven, zeiden tot het gehele volk: deze dag is voor de Heere uw God heilig. Bedrijf geen rouw en weent niet. Want het gehele volk weende toen het de woorden van de wet hoorde. Voorts zeide hij tot hen: gaat heen, eet lekkernijen en drinkt zoete dranken. En zend aan ieder van wie niets bereid is een deel. Want deze dag is voor onze Heere heilig. Wees dus niet verdrietig. Want de vreugde in de Heere, die is uw toevlucht. In een andere vertaling staat: de vreugde van de Heere is uw kracht. Maar hier staat: is uw toevlucht. Ook de levieten brachten het gehele volk tot kalmte door te zeggen: wees stil, want deze dag is heilig. Wees dus niet verdrietig. Toen ging het gehele volk heen om te eten en te drinken. En een deel ervan te zenden en grote vreugde te bedrijven. Want zij hadden begrepen wat men hun had bekendgemaakt. Ja. Als u begrijpt wat u is bekendgemaakt, dan zult u vreugde hebben. En dan zal de vreugde uw kracht zijn, maar ook uw toevlucht. En toch is dat een hele moeilijke. Is dit wishful thinking? Is dit iets wat we graag willen? Want vreugde is iets prachtigs, nietwaar? Als je iemand ontmoet die blij is, die vreugde heeft, is dat zeer aangenaam. Zeer aangename mensen is ook dat verspreid licht. En we verlangen er zo intens naar. Nou, onze maatschappij die God heeft verlaten, die wil vreugde brengen bij mensen door medicijnen. Meestal zijn dat antimiddelen, antidepressieve, antibiologie, antibiotica. Het zijn altijd iets wat tegenwerkt. Maar Gods woord is een goudmijn en dat werkt niet tegen, maar dat toont je iets. Iets wat uniek is, wat u niet kan begrijpen, wat je niet kan vinden op aarde, wat je niet kan vinden van mensen, maar enkel uit Gods woord. En ja, ik wil u dat proberen duidelijk te maken. Want waarschijnlijk heeft u deze tekst al tientallen keren op een kaartje ontvangen. Het is een favoriete tekst in ons midden. Maar favoriete teksten worden ook heel vaak clichématig gebruikt en niet beleefd. Want wat betekent dat nu? Dat de vreugde in of van de Heere mijn toevlucht is. Wat is dat? Daar kan ik dus naartoe gaan. Daar kan ik dus een actie ondernemen om in de schuilplaats van de vreugde te komen. En dat is een oefening van de ziel. Dat wanneer ik in nood ben, kan ik dus vluchten naar die vreugde. Dat is natuurlijk indrukwekkend als we die weg kennen. Als we begrijpen, zoals hier staat, wat ons is bekendgemaakt. Maar we weten allemaal dat vreugde niet een knop is die je omdraait. Als je diep verdriet hebt, dan gaat dat niet. Dan is dat Een verlangen, maar geen werkelijkheid. Nou, laat ons kijken wanneer dat in de Bijbel gezegd wordt en wat dit nu inhoudt. Nehemia is schenker bij de koning van Perzië. Dus Israël is gedeporteerd 2000 kilometer verderop. En ze hebben dan daar een nieuwe gemeenschap opgebouwd. Maar het verlangen naar Jeruzalem is heel sterk. En terwijl Nehemia schenker is, dat de vertrouwenspersoon van de grootste, machtigste man in die tijd, krijgt hij zijn broer op bezoek die zegt dat Jeruzalem in puin ligt. En dat raakt hem zo diep dat hij in gebed gaat en dat God grote wonderen doet en dat Nehemia naar Jeruzalem kan gaan om daar de muur te herstellen. Nou, dat is heel wonderlijk, moet je eens lezen hoe dat gebeurt, want dat gebeurt door iedereen die daar aanwezig is. De goudsmid werkt mee, de apotheker werkt mee, de handelaren werken mee, moeders werken mee, vaders, kinderen. Iedereen doet dat en ruimt de puinen en herstelt de muren. En dan worden de poorten hersteld. Hij krijgt al het materiaal ook mee, want God doet een groot wonder. En dan is alles hersteld, de muren zijn hersteld, waardoor de stad veilig wordt. De roofdieren kunnen niet binnen en ook de rovers kunnen niet binnen. En 's nachts staan daar wachters voor en mensen kunnen rustig en vredig slapen. Maar dan ontdekken de mensen iets wat heel essentieel is. Ze ontdekken hun hart. En ze ontdekken dat de muren van Jeruzalem wel fijn zijn, maar dat toch dat gevoel van angst, dat gevoel van onveiligheid niet te maken heeft alleen met de muren rondom je, maar wat in je hart is. Zo moeten wij goed begrijpen dat als we nu uitkijken naar een vaccin voor de coronacrisis, dat is de muur rondom ons. Maar die zal ons niet wezenlijk helpen als ons hart niet vol is van de vreugde van de Heer. Dus wat roepen ze? Ze roepen Ezra, de schriftgeleerde, die dan op een podium gaat staan en de schriften leest. En dan zien we dat dat volk in groot verdriet komt. Want ze zeggen, goh, als we dit horen, als we het woord van God horen, dan horen we hier dat de oorzaak van de ballingschap is onze zonde. En dan horen ze daar dat ze Gods woord hebben verwaarloosd. Ze hebben de feesten van God niet gehouden. Maar ze hebben een cultuur ontwikkeld waarin ze hun eigen feesten hebben gemaakt. Feesten met drank, feesten met goddeloze gedachten, met gevoelens die God niet welgevallig zijn. En die hebben ze gecultiveerd. En de feesten die de Heere, de zeven feesten die de Heere heeft ontwikkeld, die de Heere heeft ontworpen, die hebben ze vergeten. En op die zevende maand waarin de feest van de grote verzoendag plaatsvindt en de feest van de loofhutten, feesten bij uitstek waarin God centraal staat, in alle feesten trouwens, maar dat zijn toch wel hele bijzondere feesten, gaat Ezra lezen. En dan valt het verdriet op ze. En als wij vanmorgen zo bij elkaar zijn, dan hebben we allemaal verdriet bij ons. In ons leven, diep in ons hart. Kan verdriet zijn om daden die je in het verleden gedaan hebt. En andere mensen die intens lijden om jouw daden. En dat is altijd een intens verdriet dat bij je is. Waar je niet van los kan komen. Het kan ook zijn dat je ontdekt hebt dat je ouder geworden bent en dat je kinderen lijden onder jouw houding die jij jarenlang met je kinderen hebt gedaan. Het kan ook zijn dat je lijdt onder je ouders die jou hebben geterroriseerd. Wat kunnen ouders allemaal gedaan hebben? Ik ken in mijn pastoraat mensen die met verschrikkelijke trauma's rondlopen. En op dit moment ben ik betrokken bij een sterfgeval waar verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. En waar op dit moment de stervende verzorgd wordt door het slachtoffer van de stervende. En dat totaal onbespreekbaar is. De enige die dat weet ben ik. En dat is een intens verdriet met emoties die heen en weer vliegen. En dan staat hier, de vreugde van de Heere is je toevlucht. Nou, om dat te begrijpen, moeten wij begrijpen waar het hier om gaat. En ik geef u 3 mogelijkheden en zal ik u vertellen waar het om gaat. Het gaat hier niet om de vreugde van de wereld. Dat is natuurlijk duidelijk, dat staat ook in de tekst. De vreugde buiten de feesten van de Heere God. Van de 7 feesten die God heeft geopenbaard. Zijn feesten die hij heeft ontworpen. Die beginnen met Pascha. En dan beginnen ze met het zuurdeeksem wat weg moet. En dan met het schenken van de eerstelingen. En dan Pinksteren. En dan de bezuinen. En dan een grote verzoendag. En dan het grootste topfeest, het Loofhuttenfeest. En daar gaat het niet om de feesten die wij georganiseerd hebben. Om carnaval. Of om andere grote voetbalfeesten als er een grote voetballer sterft. Daar gaat het niet om. Maar waar gaat het dan wel om? Er zijn 2 mogelijkheden. Het gaat hier dat ze ontdekken de vreugde die zij hebben over de Heere, omdat ze bij het volk van God behoren. Maar juist het feit dat ze bij het volk van God behoren en Gods woord niet hebben gehouden en God hebben getart met hun zonde, maakt hun juist zo verschrikkelijk verdrietig. Die vreugde is dat niet. Die ontdekken ze niet, want die kan je niet ontdekken. Al de momenten dat ik in verdriet ben en in nood ben, is het juist dat wanneer ik ontdek dat die vreugde van God niet in mijn hart is. En dat is zo vaak. Dan gaat het niet om hier. Waar gaat het dan wel om? Het gaat erom dat zij ontdekken dat God vreugde heeft over hen. En dat is indrukwekkend. En ik weet niet of u dat kan aanvaarden. En ik zal u wat voorbeelden noemen uit de Bijbel. Kunt u aanvaarden dat God een intense vreugde heeft over u? En die vreugde is uw toevlucht. Niet onze vreugde over God, maar Gods vreugde over ons. Nou, ze zijn aan elkaar gelinkt. Je zou kunnen zeggen dat wanneer je niet begrijpt dat God vreugde over u heeft, kunt u nooit vreugde over God hebben. Gaat nooit. Want dan zegt u, dat is onmogelijk. Dat gaat niet. Laat mij een voorbeeld noemen uit de Bijbel. Een prachtig voorbeeld. De broers van Jozef, die hadden hem in de put gegooid. Uit jaloezie. En ze hadden best argumenten, menselijke argumenten om dat te doen. Jozef werd wat verwend. En hij was 17 jaar. Hij had dromen gekregen. En Jozef raakte hen in hun hart. En ze wilden dat uitschakelen. Dus zij gooiden hem in de put. Ze pakken zijn kleed af, dopen dat in bloed van een bokje en geven dat aan zijn vader, hun vader. En hun vader erkent, dit is het kleed van Jozef. En Jozef is door roofdieren vermoord, opgegeten. En ze hebben daar 22 jaar hebben ze het leed van hun vader gezien. 22 jaar hebben ze met een geheim rondgelopen dat ze met z'n tienen hadden. Benjamin wist dat niet. Benjamin wist dat niet. Dat was de jongere zoon. Die was 7 jaar toen Jozef in de put werd gegooid. 22 jaar heeft Jozef alleen met de Heere gewandeld. En was de vreugde van de Heer zijn kracht. Maar bij deze mannen, die hadden een geheim. En die controleerden elkaar. Die zorgden ervoor dat pa niet te weten kwam welke barbarij zij hadden gedaan. Maar na ongeveer 20 jaar komt er hongersnood in Israël, in Kanaan en in Egypte. En ze kunnen geen kamp meer op. En ze zoeken een schuilplaats. Ze zoeken een plaats waar koren is. Maar waar is dat? En dan komt hun te oren dat dat in Egypte is. En ze vertrekken naar Egypte. En ze ontmoeten daar een grote heerser. De tweede man van Egypte. En ze weten van niets. En ze raken totaal in de war. Want het schijnt dat die man alles van hen weet. Die zet ze op een rijtje. Die kent hun leeftijden. Ze vermoeden dat hij weet dat ze nog een broer hebben. Hij trekt alles uit ze. Ze zijn totaal in de war als het geld in hun zakken zit. En dat ze begrijpen er helemaal niets van. En dan is het 2 jaar hongersnood in Kanaan en in Egypte. En ze kunnen niet overleven zonder het graan van Egypte. Maar zij weten van niets. En dan staan ze daar voor Jozef. En dan wordt het Jozef te veel. Mij ook. Ik kan dat verhaal nooit vertellen. Maar... En Jozef zegt dan, ik ben Jozef. Ik ben Jozef. Leeft onze vader nog. En daar staan ze. De broers. Ze staan daar voor hem. En ze hebben maar 1 denkkader. En dat is hun eigen denkkader. Wat ze 20 jaar lang hebben gecultiveerd. Namelijk een denkkader van wraak. Van jaloezie. Van machtgebruik. Van elkaar het zwijgen opleggen, van intimidatie. Van niet willen praten over het innerlijke van hun ziel. En zij denken in dat denkkader. En zij kunnen niet anders denken dan, dit is het einde van ons bestaan. Jozef gaat ons pakken. Ze ontdekken, Jozef weet alles van ons. Jozef heeft onze gesprekken gehoord. Hij verstaat onze taal. De tolk was een afleiding, maar hij kent de diepte van onze taal. Hij weet wat wij gedaan hebben. Hij heeft onze ogen gezien van haat toen wij hem in de put gooiden. En hij weet hoe we onze geliefde vader 20 jaar, 22 jaar lang dag en nacht hebben geterroriseerd met leugen en bedrog. En we lezen in Genesis 45 dat zijn broers terugdeinsden. En dat ze in elkaar krompen. Maar wat zagen zij? Wat zagen zij? Jozef stond daar en we lezen in de Bijbel dat Jozef zei tegen al zijn dienaren, zijn bodyguards... Degene die vertrouwenspersonen voor hem waren, die hem adviseerden, gaat allemaal weg. Weg jullie. En ik weet niet of Jozef zijn koninklijke kleren uitgedaan hebt, maar 1 ding is duidelijk. Jozef stond daar als Jozef. Als broer. Niet als machthebber. Hij zegt, ik ben Jozef. Je moet maar lezen, uw broer. Ik ben je broer. Ik ben een kind van jullie vader. Leeft vader nog? Hij staat er als kind. Totaal ontredderd. Geen enkele kunstmatige beveiliging. En wat is Jozef? Zegt Jozef tegen ze: ik gedoog je in Egypte. Als jullie je rustig houden. Je mag dan bij ons komen. Ik zal voor je zorgen. Jullie hebben verschrikkelijke dingen gedaan. Dat leventje van jullie moet maar ophouden. Niks daarvan. Die broers, die zien de vreugde van Jozef. En die vreugde van Jozef, die breekt hun hart. Die vreugde van Jozef wordt aan hun bekendgemaakt. Jozef die zegt tegen ze: luister, zegt hij. Jullie hebben mij wel in de put gegooid. Jullie hebben mij verkocht. Maar dat is niet de essentie. Luister. Maar God. God heeft mij naar Egypte gebracht. Niet jullie. God heeft dat gedaan. God. En God heeft mij op de troon gezet. Niet Farao, niet de schenker, niet Potifar. God heeft dat gedaan. En ik kan daar niets aan doen. Ik ben één van jullie. Ik ben onderdeel van Gods grote plan. En jullie zijn onderdeel van Gods grote plan. Wees dus niet verdrietig, maar laat de vreugde des Heren je toevlucht zijn. Kom naar Egypte. Kom, ik zal je het beste geven. Het mooiste van het land. En de broers, ze deinzen terug. En hun hart zegt: dit kan niet. Want hij gaat ons bedriegen. Want wij hebben al 22 jaar alle vragen van onze vader beantwoord met een leugen. Het kan niet anders dat hij ons in de val gaat lokken. Want wij hebben iedereen in de afgelopen jaren in de val laten lopen. En meegesleurd in onze bastions van leugen en bedrog. Dit kan niet. En Jozef ziet dat. En dan zegt hij: kom toch dichterbij. En dan omhelst Jozef Benjamin eerst. Lees maar. En hij weent. Jozef weent. En Benjamin weent. Benjamin weent ook. Want Benjamin wist van niks. Benjamin wist niet dat ze Jozef hadden verkocht. Dat wist hij niet. En Benjamin weent. En Jozef, hij omhelst elke broer. Maar zijn broers wenen niet. De broers zijn bevroren. Die leven in het verleden. Hun verleden is niet verzoend. Hun verleden is niet door het bloed van Christus uitgewist. Maar ze zien Jozefs vreugde. Enkel als u de vreugde van God ziet over uw leven, kunt u vreugde hebben over God. Anders, als u in Gods aanwezigheid bent, dan komt heel uw leven naar boven. En dan zeg je: ja, maar dit dan. Ja, maar dat dan. Wat heb ik toen gedaan? Wat heeft die aan mij gedaan? En ik ben zo gewond. En zal de vreugde van de Heere nooit je schuilplaats zijn. Maar als je de vreugde van God ziet. De verloren zoon, toen die bij de varkens zat, toen dacht hij over zichzelf. En toen kwam hij tot de conclusie: ik ga naar mijn vader toe, want daar is het beter dan hier. Ik heb me vergist. Ik heb een puinhoop gedaan. Ik heb mijn vader beledigd. Ik heb de erfenis genomen. Betekent eigenlijk dat hij gezegd heeft: vader, mag ik de erfenis? Hij heeft eindelijk gezegd, pa, ik vind het spijtig dat je leeft. Ik zou graag hebben dat je dood was. Want dan had ik je erfenis. Wil je dat nu reeds geven? Ik heb iemand gesproken waarvan de kinderen vroegen, mag ik de erfenis al hebben? En waar die man zei, mijn kinderen vroegen, pa, wil je doodgaan? Ja, dat vroeg de zoon. En nu zit hij bij de varkens en zegt hij, ik ben niet waard, uw zoon. Het zijn precies hetzelfde als hier. Toen ze de wet hoorden, toen werden ze intens verdrietig. En de verloren zoon gaat zo naar de vader toe. Maar de vader staat op uitkijk en gaat hem tegemoet en omhelst hem. En dan zegt de zoon, ik ben niet waardig, in de armen van zijn vader. Ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. Maar de vader, hetzelfde als in het verhaal van Genesis 45. Maar God, dat is het. Maar God, God is anders. Genade gaat voorop. Nooit onze daden, altijd genade. En de vader zegt, geef hem nieuwe kleren. Geef hem nieuwe schoenen. Geef hem een nieuwe ring. En laat ons feest vieren. En de zoon is in de feest gekomen. Op een centrale stoel. En hij zag feesten. En hij heeft met gebogen hoofd heeft hij gefeest. En toen kwam de vader bij hem. En die heeft zijn hoofd opgericht en die heeft gezegd, kijk eens in mijn ogen. Wat zie je daar? Ja, ik zie dat u blij bent, vader. Nou, mijn blijdschap is jouw toevlucht. Niet jouw verdriet. Niet jouw verleden. Mijn blijdschap. Dat is jouw toevlucht. Wat een zegen is dat. Nou laat ik eindigen met een verhaal. U kent het. Maar het is, opnieuw moeten we het beleven. Maar u zult het ongetwijfeld gehoord hebben en gelezen. Het is niet van mij. Maar het is, toen ik het voor het eerst lag, heb ik een half uur geweend. Het is zo mooi. Maar het is de werkelijkheid. Waarom is dat de werkelijkheid? Omdat de profeet Sefanja dat zegt. Ik zal dat nog even lezen. Vrees niet, Sion. Laat in uw handen niet slap worden. De Heere uw God is in uw midden. Een held die verlost. Hij zal zich over u met vreugde verblijden. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal over u juichen met gejubel. Ja, Sefanja 3. God zal zwijgen in zijn liefde. En hij zal juichen over u. Dat is fantastisch. Ik moet het kort houden, maar ik zou er nog uren over kunnen babbelen. Maar ik wil u dat verhaal vertellen. Hij zat al 20 jaar in de gevangenis. Omdat hij verschrikkelijke dingen had gedaan. Hij had zijn ouders geruïneerd. Ze waren van zeer rijke, welgestelde mensen tot arme mensen geworden. En woonden ergens in een krot. En hun leven was niet meer leven, maar was overleven. En hij wist dat. Dat dat zijn schuld was. De afgelopen 20 jaar... was het steeds dieper doorgedrongen hoe diep en intens gemeen hij geweest is. En hoe hij zijn ouders en zijn familie en hele grote groepen mensen had geruïneerd. Maar een paar maanden geleden had hij een brief ontvangen van de directie van de gevangenis. Dat hij de gevangenis mocht verlaten. En dat hij zijn beschikkingen moest treffen. Maar hij wist niet waar hij heen kon. En hij had al veel brieven geschreven naar zijn ouders. Maar hij wist niet of ze aankwamen. Hij kreeg nooit een bericht terug. Hij had onderzoek gedaan. En hij vond iemand die wist waar zijn ouders woonden. En vertelde het huis en gaf hem een foto van het huis. En hij zag dat het huis stond langs de rails, langs de spoorbaan. En voor het huis stond er een boom, een prachtige boom. En in zijn laatste poging om zijn ouders te bereiken, schreef hij een wanhoopsbrief. En hij schreef erin: papa en mama, ik heb verschrikkelijke dingen gedaan aan jullie. Ik heb in de gevangenis gezeten. En nu mag ik eruit. Maar ik weet niet of ik bij u welkom ben. Ben ik welkom bij jullie? Ik heb al veel proberen te schrijven, maar ik krijg geen contact. Ik weet dat u daar woont en dat voor het huis een boom staat. Ik ga met de trein op weg naar, ik weet het niet. Maar ik kom langs het huis. En zou je, als ik niet welkom ben, in het huis een zwart lint willen spannen? En als ik welkom ben, wel welkom ben, een wit lint. Zodra ik dan langs uw huis rijd, zal ik bij het volgende station, als het wit is, uitstappen en zal ik komen. Maar is het zwart, dan zal ik in de trein blijven zitten totdat ik eruit gezet word. En zal ik zien waar ik terecht kom. En het moment was daar dat hij moest de gevangenis verlaten. En dat hij op de trein stap. En zijn treinreis duurde 3 uur. En mensen die in de coupé zaten ontdekten dat de spanning ondraaglijk was bij hem. En ze vroegen wat er aan de hand was. En toen vertelde hij het. En toen zeiden ze: wij willen je helpen. Ga maar met je rug in de rijrichting zitten. En wij zullen kijken hoe dat de boom is. En met dat hij ontdekte dat ze er vlakbij waren en de spanning ondraaglijk werd, keken de mensen. En toen zei er een: het is goed. De boom, ik zie hem. De boom. Wat voor lint zit erin? Zei die. Ja, er is geen lint in. Hij is vol met 1000 lint. Witte 1000 lint. Je bent welkom. Dit kan niet, zegt hij. Ja, er zijn 1000 lint in de boom. Je bent welkom. Maar dat kan ik niet. Ik heb zoveel slechts gedaan. Ja, maar neemt moed. Want die witte linten, dat is je toevlucht. Niet jouw hart. De witte linten is je toevlucht. Lieve mensen, er is geen toevlucht in ons drinken en de verlichting van onze noden door een medicijn. Je mag het zeker gebruiken als ondersteuning. Drinken niet natuurlijk, maar. Maar de toevlucht is er in Gods ogen, in de intense vreugde. Als je straks in de hemel komt, als alles achter de rug is, dan ga je wat meemaken. Dan ga je wat meemaken. Ik weet niet of je het begrepen hebt vanmorgen. Of je de hemel binnen durft te lopen. En hoe je dan wordt ontvangen in de hemel. Ik zal je vertellen, de mensen gaan staan en je krijgt een daverend applaus. En je weet als geen ander dat je dat niet verdiend hebt. Maar dat één dit verdiend heeft. Hij alleen, die stierf voor ons op Golgotha. Laat de vreugde van de Heer uw kracht zijn. Ga naar huis, eet en drink. Met vreugde. Niet om je verleden. Niet om wat je gedaan hebt. Niet om de dingen die waar andere mensen om lijden, omdat jij in het verleden verschrikkelijke dingen hebt gedaan. Neem die dingen mee. Wees integer. Laat die dingen je vormen. Wees nederig. Maar laat de vreugde die in God is, jouw toevlucht zijn. Amen. O Vader, wat een heerlijkheid. Wat een heerlijkheid is ons overkomen door het kruis van Golgotha. We begrijpen dat de engelen de herders bekend maakten. U is grote blijdschap ten deel gevallen. Ja, het is ons uit de hemel geschonken. Eeuwig lof en eer en aanbidding komen u toe. Halleluja. Amen.
Vader in de hemel, we zijn zo stil van wat Wout met ons gedeeld heeft, Heer. Heer Jezus, we zijn zo dankbaar voor die overvloedige genade waar we zo bij bepaald worden. Dat u naar ons omziet en dat u naar ons kijkt en zegt, kom bij mij, zoals de Vader ook dat tegen de Zoon zei, zoals Wout dat uitlegde. En dan ben ik zo dankbaar dat ik met van diezelfde Vader deze zegen ook mee mag geven, Heer. Ik wil de gemeente vragen om te gaan staan. Van diezelfde God waar we vanochtend zo over gehoord hebben, die we mogen kennen, bij wie we mogen zijn, in wie we onze identiteit mogen vinden. Die Jezus, die God die zegt, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zij een aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede, de vrede van Jezus Christus. Halleluja, amen.
Als wij buigen voor het kruis. Halleluja. 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 Halleluja.
Amen. Wel thuis.